Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Nou, ik ben een beetje klaar met die Damon Hill. Dus ja, dat verhaal heb ik wel gehad met die man. Zelfs die Jackie Stewart, die dan met heel veel pijn en moeite ook wat gaat zeggen. Ja. Die moet gewoon een mond houden, joh.
En?
Maleisië terug, maar vooral belangrijker, wat moet eraf? Frankrijk.
Paul Ricard, ja.
Paul Ricard, er staat nu dubbel met Imola. Olé, Imola, olé, olé. Weg met dat Paul Ricard.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Het was een weekend zonder race, maar niet zonder Formule 1 nieuws. De kalender van 2022 lijkt zo goed als rond te zijn. Damon Hill die mengt zich in het Verstappen-Hamilton-debat. Er verscheen een documentaire over het leven van Michael Schumacher. En Sebastian Vettel, die plakt er toch nog een jaartje aan vast. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 38, jaargang 3 van Nederlands grootste Formule 1-podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Onze gasten van vandaag, het is weer een goed gevulde tafel. Formule 1 regisseur Rolf Meter. Rolf, welkom. Kort vraag, wat was het allermooiste beeld in die registratie van Zandvoort? Het allermooiste beeld.
Max over de finish en de euforische stemming bij Olaf Mol.
Diezelfde Olaf Mol zit ook aan tafel. Olaf, hoe groot is nou eigenlijk de kans dat Max dit weekend wel een nieuwe motor krijgt?
Net zo groot als niet.
Dan vaste gast bij Formule 1 aan tafel. En hij is de laatste teambaas die een Verstappen kampioen maakte, Frans Verschuur. Frans, ben je blij dat Vettel nog een jaartje blijft?
Ja, ik vind het toch wel goed voor Aston Martin.
Heb je een vraag aan een van onze gasten, stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Ja, Rolf, dat moment dat Max over die finish kwam. Laatste keer was je bij ons, stond Zandvoort nog te gebeuren. Hoe heb je het ervaren?
Alsof ik in een aflevering van Netflix was. Drive to Survive. Het is echt ongelooflijk. Vanaf het moment op woensdag dat we voor het eerst het circuit opkwamen om alles op te bouwen. Tot met het laatste momentum dat Max gewonnen heeft. Ja, elke dag was een droom. Ja. Moeilijk uit te leggen als je daar niet bij geweest bent. Maar voor ons was het natuurlijk na al die jaren in de studio voor het eerst op locatie. En dat was echt geweldig.
Heb je jezelf even moeten knijpen af en toe?
Elke dag. Ja. En wij gingen 's avonds terug naar het hotel in Noordwijk. En dan beschouw je zo'n dag. En dan zie je pas eigenlijk hoe gaaf het is om daar zo dichtbij te zijn.
Ja. Het waren net van die jonge wilde eentjes die de weg overslagen. Als we het paddock liepen. Want je, wat je bedoelt.
Nee, maar het is mooi om te zien dat waar je 2 jaar naartoe geleefd hebt in 1 keer waarheid wordt. En dat je eigenlijk alles kunt maken wat je in je hoofd hebt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met Olaf en Jack, die op de achtergrond alles geregeld hebben. Maar cameramensen die waanzinnig gewerkt hebben, verbindingen, alles klopte. Het was mooi weer, 70.000 mensen en zo dichtbij meemaken hoe uniek deze sport is, dat is een wonder.
Want jij zei net ook tegen mij voor de opname, het is zo'n grote meerwaarde dat je er middenin zit.
Absoluut.
Kun je dat nog eens duiden? Wat bedoel je daarmee?
Nou, het moment dat je binnenkomt, je ziet de coureurs lopen, je ziet dat de teams daar bezig zijn om op te bouwen, je loopt langs de pit, je ziet dat die teams aan het testen zijn. Elke dag ervaar je hoe uniek het is om daartussen te lopen en dat je in beeld daarmee om kunt gaan. Bijvoorbeeld het momentum dat Max zich moest melden bij de stewards in verband met het inhalen onder die rode vlag, was er eigenlijk nog niemand. En wij liepen daar met een paar iPhones rond en dat hebben we gefilmd. En we waren een van de weinigen die dat binnenlopen van Max had. En dat geeft ook aan dat je met simpele technieken heel dichtbij kunt komen, wat je normaal natuurlijk nooit kan. En we hadden 2 kamermensen van het team van Olaf en Jack, die ook de shots hadden. En dat was echt geweldig. 5 draadloze camera's. Dus je kon overal bij zijn. En dat maakt het wel uniek. En geeft zoveel meer materiaal dan dat je normaal vanuit de studio moet doen.
Jij zei trouwens ook, toen was Olaf nog niet binnen, grensloos respect voor wat Olaf en Jack eigenlijk iedere week klaarspelen. Ja,
we hebben niet goed verstaan. Dan kun je dat even herhalen?
Moeten we niet te vaak... Nee. Het is van dichtbij zo mooi meemaken wat jullie doen.
Maar het is, en daarom, het klinkt altijd een beetje flauw, het is ook ons ding. Weet je, dit, ik zeg altijd, Formule 1 doen zoals wij doen, is een stuk van je leven. En misschien wel het grootste stuk van je leven. Dat die andere idioot af en toe een tanden in zit te boren. Ja, dat moet je lekker zelf weten. Maar het is wel, dit kun je niet half doen. Dit is gewoon onmogelijk om het half te doen. En ja, dat is ook de ethiek die wij hebben. Weet je. Wij leveren, en dat weten wij Drolf ook, en de eindregisseurs. Wij leveren altijd. Kom op, maakt niet uit of je daar Sky met 45 man loopt, die dat allemaal met z'n allen moet overleggen. Wij overleggen dat kort. En we zeggen, oké, dat regelt, dat doen we. Contactjes zijn kort. En dat is ook het voordeel van daar zijn. En dat heeft Rolf dan gelukkig nu ook ervaren. En de andere jongens ook. Het nieuws dient zich in dat opzicht ook aan. Als je weet waar je moet zijn.
Ja.
En als ze het je gunnen. Ik bedoel, we hebben in dat weekend en Matteo Binotto en de beide Ferrari-coureurs gehad. Weet je? Dat was gewoon van Ferrari uit.
En ja, Christian Horner en Toto Wolff.
Ja, maar even van Ferrari uit. Ja, die hadden zoiets van, ja, weet je, als we dat niet doen dit weekend, dan is het alleen maar Max Verstappen. Want alles wat ze zagen was oranje. Die denken, wij moeten een stukje van die tv zien te kapen. Dus dat stond helemaal niet in de planning. Sylvia belde gewoon van, wil je Binotto hebben? Ja, goed, kan. Hij komt later, maar misschien kan het zaterdagmiddag. En de beide jongens, ja, maar dan wel samen tegelijkertijd. En helemaal Jack en ik had zoiets van, wat de hel, weet je? Ik bedoel, waarom nu ineens? Want als wij het willen, ja, moet nog even nadenken. Misschien de volgende wedstrijd en misschien de volgende wedstrijd. Dus heel grappig om mee te maken.
Dus jullie zijn eigenlijk heel goed.
Nee, maar het was ook mooi om te zien met ons team. Als ik uiteindelijk, wat normaal in de studio zat, zo opging in die ervaring in Zandvoort zelf. Dat hele team ervaarde dat ook zo vanuit mijn eindredacteur. Die nog meer zweet in zijn handen had, geloof ik, dan Max in de auto.
Wij hebben nog 8 races te gaan. In ieder geval die te zien zijn bij Ziggo. Afgelopen weekend geen race. Hebben we die opgevangen door de documentaire rondom Michael Schumacher te kijken, heer of niet?
Nee.
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 Ja.
Rolf wel.
Ja, ik heb zitten genieten.
Ja.
Waarom hebben jullie niet gekeken?
Ja, ik bedoel, in alle eerlijkheid, ik heb volgens mij alles wat erin zou kunnen zitten van die man zo'n beetje wel al gezien als daar waar het gaat over racen. En dat vind ik belangrijk. Alles erom en eraan vind ik wat dat betreft niet zo heel belangrijk. En hij heeft mij ook een x-aantal jaren Formule 1 gegeven waar ik nog niet heel blij mee was. Dat hij gewoon weerkampioen werd en weerkampioen. Dat ik in Frankrijk moest roepen het wereldkampioenschap beslist. En ik heb wel eens periodes gehad, denk je, als je dan zo machtig bent, je hebt zo'n grote waffel als Ferrari zijn er toen de tijd. Nou, parkeer dat dan een keer in de kwalificatie op P10 en haal het halve veld in. Laat dan even zien hoe goed je bent. Nou ja, alles vooraf afmaken. Het hele veld op een rondje. 3 pitstops doen. 4 pitstops doen in Frankrijk. Ook leuk. Kijk eens hoe goed we zijn. Ja, prima. Weet je, maar ja, ik vind dat ze nooit in die periode echt nagedacht hebben over, kunnen we de sport en de fans misschien een beetje bedienen, zeg maar. Want er werden grappen gemaakt in rondje 2. Van nou, we liggen er 4 seconden voor, jongens. Waar gaan we vanavond eten? Heb ik gehoord, hè, van Inside Out over de bootradio in Monza. Van Kees van der Gin. Dat ze na 2-3 rondjes riepen, nou, we kunnen het gaan bij waar gaan eten, want de rest is er weer niet vandaag. Ja, kom op zeg.
Nou, ik heb anders zitten kijken, omdat ik Schumacher nu op een andere manier gezien heb. En ook de huidige situatie en dan hoe zijn vrouw er ook mee omgaat. En de oude beelden van vroeger met Coulthard, met Damon Hill. Ik heb zitten genieten. Het was een memory lane. En dat is mooi, omdat je weer een hele hoop dingen ziet dat je denkt, oh ja, dat was toen.
Dat snap ik ook heel goed hoor.
Dat is mooi om te zien. Ja. Maar ik begrijp jou ook. Het was anders vroeger.
Over die Damon Hill gesproken, die heeft dus ook een mening over de titelstrijd tussen Max en Lewis. Die zegt, de crashes tonen een gebrek aan zelfbeheersing. Ja, hij werd zelf natuurlijk wereldkampioen in 96. Het is een scenario waarmee hij bekend is. Streed in 95 om de wereldtitel met Schumacher dus. Ook toen tetsen zij elkaar tegen elkaar aan in de Britse en Italiaanse Grand Prix. Hij zegt dus, let op, ik vind het geen goede ontwikkeling, maar ik vind wel iets toevoegen aan de titelstrijd. Ze spelen het allebei hard, maar ik denk dat je minimaal 1 wiel voorsprong moet hebben om iemand aan de buitenkant te passeren. Max was nooit in die positie. Willen we hier nog op reageren of zeggen we zijn een beetje klaar met dit verhaal?
Nou, ik ben een beetje klaar met die Damon Hill. Dus ja, dat verhaal heb ik wel gehad met die man. Zelfs die Jackie Stewart, die dan met heel veel pijn en moeite ook wat gaat zeggen. Ja. Die moet gewoon een mond houden, joh.
Schijt. Ik ben benieuwd wat Damon dan gezegd heeft over het ongeluk in Kops. Toen de andere partij totaal niet met zijn wiel bij iemand in de buurt zat.
Dat vertelt het verhaal niet.
Dat vertelt het verhaal natuurlijk. Nee. Het is allemaal gekleurd en het is allemaal. Ja. De grappigste man bleef Johnny Herbert, die in Monza gewoon het TV-compaat op kwam lopen. Lewis, Lewis! En ik natuurlijk. En dat is echt. Dat is oké, weet je. Want die zeggen gewoon, joh, gassen met die zooi. En het gesodemieten van, zit je 2 centimeter voor of niet? Klaar.
Ze moeten was meer een racer, vond ik, dan heel. Hij heeft ook een beetje mazzel gehad om wereldkampioen te worden.
Ik weet niet of dat bestaat, maar aan de andere kant, want je moet het nog altijd wel even doen. En dan is het ook niet zo makkelijk.
Nee, klopt al. Dat klopt al.
Dus Damon is wel wereldkampioen en Johnny weer niet. Maar als je het hebt over raw speed, Damon was een hardwerkende kampioen. En er zijn een aantal jongens van de Galdroep. Dat zijn extreme talenten. Nou, daar hoorde Damon heel zeker niet bij. Maar je kunt ook hardwerkend kampioen worden. En dat is Nigel Mansell. En dat kan in Formule 1 als je knetterhard werkt. Ja. dan kun je best heel ver komen. En ja, als je talent niet hebt, dan kan dat in de goede auto het juiste moment zijn. En ja, dan moet je het nog wel even aftikken. Dus dat is op zich wel knap. Maar ja,
lekker. Waarom wordt er zo lang over doorgesproken?
Omdat ze het levend willen houden. Die Engelsen willen het wel levend houden.
Nou, dat ze eindelijk zeggen, Rolf, als er een artikel over verschijnt, dan klik ik er ook op. Het klikt lekker weg. Ik wil ook nog even
maar
weten.
Maar heb jij ook niet het gevoel dat je na 87.000 van die berichten, 3D-animaties, whatever je ook allemaal ziet, dat je er toch niet uitkomt? En wat heeft het dan nog voor zin?
Maar is het ook niet een zegen voor de Formule 1 dat dit allemaal gebeurt?
Ja, zouden het gaan. Want ze pakken ook allemaal verder terug. Hè? Dat tussen Hill en Schumacher, ja, die aanrijding in Adelaide, komt weer naar boven. En was over Senna en Prost. Dat was wel ietsjes anders, want dat was binnen hetzelfde team. Dat zou alleen gelden als het over Bottas en Hamilton zou gaan. Maar de Engelsen hebben Lewis ook nog nooit zo zien racen als ze hem hebben zien racen. Ja. Weet je? Dus ik heb wel gezegd, Max haalt het beste en het slechtste in Lewis naar boven.
Ja.
Dat is gewoon wat hij doet.
Maar voor hier zijn we er wel over uitgepraat even.
Graag.
Toch?
Ja, en dan zul je zien, dan gebeurt er zonder wat. En zetten we het normaal even weer. En dat is wat die Engelsen willen.
We gaan het hebben over Aston Martin. Want die heeft de huidige coureurs bevestigd voor het komende Formule 1 seizoen. Ja, Sebastian Vettel, die plakte toch nog een seizoen aan vast. En dat Lance Stroll blijft is natuurlijk geen verrassing. Ze deden er wel even over om dat nieuws dan bekend te maken. En daardoor ging die geruchtenmolen een beetje draaien de afgelopen weken. Dat was eigenlijk nergens op gebaseerd. Maar wie is dan toch die coureur eigen...
Nergens op gebaseerd. Als een coureur tegen Jack roept, ik heb gehoord dat hij dat gaat doen, dan is het niet nergens op gebaseerd.
Maar het klinkt een beetje alsof Jack gepiepeld is.
Nee, maar de hele wereld van Formule 1 is natuurlijk piepelen. Want het kan best zijn dat die coureur die dat gezegd heeft, dacht van, nou, ik zal eens even lekker de knuppel in het onderhoek gooien om die Vettel onder druk te zetten.
Ja.
Want ik rij een beetje bij hem in de buurt, normaal gesproken. Om maar wat te zeggen. Dus er zit altijd overal weer wat achter. En ik bedoel, natuurlijk, en dat vind ik alleen maar chic, je kunt niet iemand zijn naam, hè, die moet je, dat kun je niet zeggen, ik heb het van die of die of die of die. Maar wat Jack zegt, dat op een truck die coureur dat zo even vertelde, dan ga ik ervan uit dat het zo is. En dan zal die man zijn reden gehad hebben. En ja, daar kun je dan in meegaan of niet. Maar dat is heel Formule 1. Dat is 50,
maar dit is wel lelijk, Olaf.
Dit is 50-50.
Op een truck.
Ja, bij zo'n ding waarbij ze de driver's parade.
De driver's parade
truck. Dan klinkt hij wel even het luxe. Nee, maar dat is toch... Laten we nou heel eerlijk zijn, jongens. Als je naar alle berichten die over Formule 1 naar buiten komen, hè, als je daar nou eens gewoon een filtertje op loslaat, je komt bij die piepende clown starts terecht. De 9 van de 10 hebben zo'n 50-50 ding. Ah, we gaan zeggen dat Vettel weggaat. Nou, dan roep je na 2 weken. Zie je wel?
Nee, dat
kan het al gezegd. Of zie je wel, oh nee, toch niet. Weet je? Dus,
maar ja, het is ook Jack. Die ziet ze zo goed als wekelijks in het vierkantje. Ja. Het wordt je verteld door een van die jongens. Ik zou me een beetje genaaid voelen.
Weet ik niet. En anders, als we het van de week met een blauw oog zien lopen, dan weten we hoe Jack het ervaren heeft.
Is het de beste keuze voor Aston Martin om dit duo zo in stand te houden?
Ik denk het wel.
Ja?
Ja, hij heeft veel ervaring. Natuurlijk, volgend jaar komen die nieuwe auto's. Daar is echt ervaring nodig. Daar zijn ze met afstellen, zeker de eerste zoveel races, echt vol mee bezig. En ik denk dat hij daar ten opzichte van Stroll wel een iets kan trekken. En er was ook niemand anders die zeg maar de plek van Vettel kon innemen of kan innemen. Mm-hmm. Want die zijn allemaal al bezet of die hebben al een zitje. En ik denk dat ze ook wel zijn know-how, en die is natuurlijk niet niks, dat ze die wel heel hard kunnen gebruiken.
Doet hij het lekker op beeld, Vettel, Rolf?
Ik vind hem geweldig. Ja. Ik vind de interviews die hij geeft, maar ook de manier waarop hij zich gedraagt als coureur. Ik vind het een voorbeeld voor heel veel anderen. Ik vind het mooi om naar te kijken.
Ja. Dan is er nog één plekje over, hè, op de grid, denk ik.
Bij Alfa, ja.
Bij Alfa, ja.
Tenzij Bottas blijft.
Ja.
Tenzij Guan Yu Zhou instapt met 30 miljoen. Tenzij...
Noem eens wat.
Nee, maar dat zijn van die dingen. Weet je, daar kun je nu van zeggen, Giovinazzi blijft. Dan heb je een headline en dan heb je 50-50 headline.
Ja.
Die over een tijd gelijk is en over een andere tijd is hij weer niet gelijk.
Stel dat Nick de Vries 100 miljoen zou hebben.
Zo, sorry?
Stel dat Nick de Vries 100 miljoen zou hebben. Zou die dan kunnen instappen, denk jij?
100 miljoen? Ja, dan wel, ja.
Nee, maar serieus. Maar
dan gaan 99. 99 gaan we niet worden. Maar
storing nee, op maar het gaat dus om geld.
Ik heb echt storing op mijn headset nu.
Ja, maar daarom neem ik het even over. Ik neem het even over.
Ja,
nee, dat gaat hem niet meer.
Nee, maar het gaat 100 dus miljoen om wel. Geld.
Ja, het gaat om geld, ja.
Maar je zegt 100 miljoen wel.
Ja, dat kunnen ze wel gebruiken voor de ene jaartje.
Ja.
We hebben daar zo meteen een vraag over.
Ze hebben Bottas, ja.
Dan Helmut Marko, die zegt Verstappen die pakt mogelijk een dubbele gidsstraf in Rusland. Ja, hij krijgt sowieso natuurlijk al een gidsstraf. En omdat hij die straf heeft, wordt er bij Red Bull over nagedacht om hem ook maar meteen te voorzien van een vierde krachtbron. En zodoende een nog grotere gidsstraf op te lopen. Dat zei Helmut Marko dus de afgelopen dagen.
Is het daarmee waar?
Nee.
Dat is hetzelfde verhaal. Dit is allemaal politiek geleuter, weet je. Want ze riepen op... In Monza riepen ze, ja, Lewis moet ook nog een vierde motor. Nou, dan komt er in één keer een verhaal van, ja, nou, weet eigenlijk niet of het nodig is, weet je. Een beetje proberen Red Bull te piepelen. Ook oh, straks moeten wij het wel doen en zij hoeven het misschien wel niet te doen. Die Marko die hun nu gaat in slaap zitten, zo, ja, misschien pakken we daar wel een dubbele, want daar doet het niet zo pijn. En, weet je.
Maar het zou wel logisch zijn.
Ja, toch? Voor mij niet. Nee, waarom zou je starten, als je, stel dat je kan de dingen pol zetten. Waarom zou je starten vanaf de tweede starterij weggooien?
Ja.
Gebeurt er nog wat en krijgt hij nog een keer wat, dan wordt hij alleen maar goedkoper. Maar ik vind hem nu niet zo goedkoop. Dus in principe, als hij hem nu zou nemen, is het 16 plekken straf.
Maar in alle waarschijnlijkheid moet hij nog een keer.
Ja, we hebben nog, je zegt net, we hebben nog 8 wedstrijden.
Maar oké. Okay. Maar goed, als je dan toch al je gidsstraf hebt.
Nee, je hebt een kleine gidsstraf van, ja, okay. Van 3.
Oké.
Okay. Dat is wel echt een ander dingetje. Als je 10 plekken gridstraf krijgt of er gebeurt nog wat, dan kun je snel beslissen. En dat ding staat klaar. Ze kunnen anytime beslissen. Maar ik zou het niet op voorhand in de pen leggen. Maar ja, dat is ook weer zo'n ding. Donderdagmiddag, persconferentie. Ja, we hebben hem gewisseld en daarmee is het gedaan. Weet je? Dus dat, als je niet inside bent, dan weet je dat niet. En het spel is nu echt zo. Hè? Volgens mij heb ik het al verteld. Dat ze in Spa zo lang wachten met een motorwissel voor Bottas. Dat Perez niet meer kon reageren. Omdat je er maar zoveel tijd voor hebt.
Wat denk jij, Frans?
Ja, Frans, wat denk jij?
Ik zie je denken namelijk. Ik zie je hardop denken.
Ik zou ook, die gridstraf is niet zo heel erg. En ik weet niet welke circuits nog in het voordeel zitten van Red Bull. Ik weet niet in hoeveel andere motoren die ze nog hebben in de pool slecht of niet slecht zijn. Mm-hmm. Dus in dat opzicht is het een vraag, wat wordt het?
Ja.
En je kunt hem misschien, als er eerst nog een regen is, regenrace is dat natuurlijk weer in het voordeel van Max, dan zou die easier daarom kunnen wisselen.
We gaan het zien aankomend weekend. Is Sochi eigenlijk een lust voor het oog, Rolf, om te zien? Niet zo, hè?
Nee.
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 Dat is ook de laatste keer, hè?
De laatste keer, ja, dan gaan ze naar Sint-Petersburg.
Ja.
Ja.
Wat vind jij het mooiste circuit op beeld? Is dat Spa? De
Spa. En dit jaar vond ik Zandvoort ook wel heel... Nee, maar serieus.
Waar komt Zandvoort binnen in de lijst?
Wat mij betreft op 2. Ik vind... Ik heb op de fiets over dat circuit gegaan. En die kombochten... ja, ik vond het heel mooi om te zien.
Ja.
Ik zou heel graag Maleisië weer een keer terugzien. En Canada mis ik. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
Ja, oké, maar Canada blijft wel op de kalender. Maleisië staat er niet op. Die zou ik ook heel graag terugzien. Dit Sochi lijkt enorm op die lelijke maan die we ooit in Valencia gehad hebben. Want dat was dan een urban street circuit. Ja, oftewel buiten op een industrieterrein. Ja. Ik bedoel, hoe mooi kun je het maken?
De achtergrond de IKEA.
Ja, je had het echt mooi kunnen maken daar. Maar dat was racen. Eigenlijk is racen op een semi-stratencircuit tussen betonnen muren. Waar geen hoogbouw omheen staat, niet mooi. Want Singapore is wel mooi.
Singapore is prachtig.
Prachtig.
En Adelaide door het park, dus niet helemaal straten, maar ook weer semi-semi. Weet je, als er geen hoogbouw in de buurt is, dan is het vaak... Ja, Baku is in die zin ook nog wel een soort van mooi.
En het is een beetje een saaie baan, toch? Laten we eerlijk zijn.
Rusland.
Zonder hoogteverschil, ja.
Ja, waarom denk je dat die Bottas er altijd wint?
Ja. Jij ziet er ook niet per se naar uit, hè, om weer terug te gaan naar Sochi.
Nee, ik heb hem vorig jaar laten schieten. En dit jaar, om een of andere reden niet. Maar ik kan natuurlijk nog... Nee, ik kan niet meer afhaken.
Nee, precies. Zo meteen in Formule 1 een vraag van een luisteraar. Het gaat over de centjes, we hadden het net al even over. En een nieuwe aflevering van Raad het Autogeluid. En we gaan nog verder vooruitblikken op Sochi.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live, zonder vertraging, met mijn commentaar.
Yes!
Het nummer 1 autosportstation van Nederland. Grand Prix Radio.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is Nederlands grootste Formule 1 podcast. Frans, heb jij het goede nieuws gehoord rondom de Dutch Podcast Awards trouwens?
Ja, we zitten bij de 5 beste.
Kijk.
Wat natuurlijk logisch was.
Ja.
En we zullen
bescheiden
nu moeten...
opstellen, dat werkt altijd goed in Nederland.
Ja, dus we gaan daar vol aan werken dat de fans op ons gaan stemmen.
Ja. Dus jij gaat hem ook ophalen, toch, op het podium als we hem winnen?
Ik weet niet of ze dat willen. Of ze die,
jawel. Hebben ze een rolstoeltoegang daar?
Ja, dus dan ga ik dat halen.
We zitten bij de laatste vijf. Ja. Ik wil, als je nu luistert, je hartelijk danken voor het stemmen. Want het is een grote eer in de categorie sport bij de laatste vijf. Onze concurrenten zijn ook erg mooi. Dank je wel alvast daarvoor. En we zouden het leuk vinden als je je stem op ons uitbrengt op podcastawards.nl. Dat is dus podcast.
Goed woord, hè? Zal ik het even in de Russisch intypen?
Dat is de resonatie bij Puzzlewood.
Podcastawards.nl. Ik ga daar nog even op oefenen. Straks maken we de winnaar bekend van Raad het Autogeluid van vorige week. En maak je kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Molpakket. Maar eerst een vraag van Marcel en Esther. Die sturen dus een vraag in via f1aantafel@grandprixradio.nl. Die zegt, hallo mannen aan tafel, in jullie laatste podcast hadden jullie het over de centjes en dat met het gebrek daaraan soms een coureur niet op een zitje mag hopen. Maar de meeste coureurs krijgen leuk betaald, sommigen moeten geld meenemen. Waar ligt het zo'n beetje de knip in het huidige rijdersveld? Interessante vraag. Wie doet een take-off?
Maar wat bedoelt ze met de knip?
Nou,
van wat je in de knip krijgt. Kijk, jongens, Mazepin en Latifi en die andere jongens krijgen zo tussen de 380.000 en €700.000 per jaar. Lewis zit helemaal bovenaan. Max zit daar tussen met een basissalaris van 18 miljoen per jaar. Lewis zit op 22 basis, los van
de bonus.
De bonus en de podiumbonus en winstbonus en allemaal dat soort dingen. Maar men vergeet dat in het verleden bijvoorbeeld Ralf Schumacher betaalde ook 5 miljoen voor zijn zitje bij Jordan. In de wetenschap dat hij 6 miljoen aan pitjes kon verkopen.
Ja.
En daardoor een miljoen overhield. Kijk, een coureur zegt tegenwoordig nooit meer dat hij een paid driver is. Want hij brengt, ik noem even een dwarsstraat, 7 miljoen in. En krijgt 5 ton salaris op papier. Dus ja, ik word gewoon betaald om te rijden. Dat is van zijn eigen geld, is weer wat anders. Maar de echte paid drivers in die zin. Je kunt het makkelijker zeggen, welke jongens zou er niet zijn als er niet heel veel backing zou zijn.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk Lance Stroll. En dat is Latifi. En dan moet ik al even gaan denken.
Mazepin
in die zin ook wel. Ja, ook wel. Maar dat is meer, ja, als je vader, net die valt in hetzelfde rijtje als Stroll. Als je vader team dik sponsort, dan is het goed.
Wat doen die bonuspunten voor bijvoorbeeld Lewis en Max als ze pole trainen?
Dat is, nou, pole zal er niet bij zitten, maar volgens mij is sowieso, dat is nu los wat je afspreekt. Je kunt zeggen van, we gaan voor een lager basissalaris en doen een tonnetje per punt, om wat te noemen. Of €250.000 per podium, of 6 ton voor een overwinning, dat kan ook. En dat zullen mensen dan weer heel veel vinden. Maar ja, er zijn ook tennissers die na een Grand Slam 1,2 miljoen ophalen of 2,4 miljoen ophalen. Dus het basissalaris in Formule 1 is natuurlijk groter dan het basis. Een tennisser moet alles bij elkaar slaan. En de Formule 1-coureur die heeft een basisafspraak en daarbovenop de bonus. En ik bedoel, moet ik even heel goed nadenken hoor. Ik weet niet welk jaar het was, maar dat weet Frans wel, want die is ook oud. Piquet 83, 85, ik denk 86. Piquet 86 of 87 ging hij naar Williams toe, want hij was wel wereldkampioen, maar niemand wilde hem hebben. Oude Piquet, Nelson Piquet. En toen zeiden ze, ja, om je een beetje wakker te houden, gaan we jou 6 ton per punten betalen. Want je haalt in principe toch geen punten. Nee, werd vieze wereldkampioen met 72 punten. 72 punten. Weet je, dus de teambaas is dan ook wel wat wakkerder geworden. Ja. Dat je niet zo heel snel...
Ja, dat was een mooie documentaire van Schumacher, dat hij €2000 per maand kreeg in een leaseauto.
Ja, ja, daar begint het mee.
Daar begint het mee.
Ja, toen de tijd wel. Maar tegenwoordig, ja, het zijn eigenlijk gewoon allemaal werknemers van een racebedrijf. Zo zou je het wel kunnen zeggen.
Dan nog een vraag van Koen van Zanten. Die zegt, Afrika en Zuid-Korea hebben interesse om opnieuw op de Formule 1 kalender een race te krijgen en te organiseren. Ja, je zei het, de vraag is al beantwoord. Van welke circuits hopen jullie dat ze ooit hun debuut of terugkeer gaan maken op de Formule 1 kalender?
Hockenheim.
Hockenheim, daar zeg je.
Olaf? Mooie historie.
Ja, met de oude baan. Mm-hmm. Dat is de Hockenheim oude circuit, had ik wel terug willen zien. Zuid-Korea, nee. Goed idee, doen we niet. Zuid-Afrika, ja. Zou best wel eens oké kunnen. Maleisië terug, maar vooral belangrijker, wat moet eraf? Frankrijk.
Paul Ricard, ja.
Paul Ricard, er staat nu dubbel met Imola, olé, Imola, olé, olé. Weg met dat Paul Ricard.
Wat verwacht je van de circuits die nu in aanbouw zijn? Bijvoorbeeld Miami?
Ja, dat komt goed. En helemaal nu die jongens gezien hebben het op Zandvoort. Moet rekenen dat het daar... Jongen, dat was echt lachen. We hebben in Italië nog nooit last gehad van muziek of andere dingen. Nou jongens, hadden daar donderdag kwamen ze in één keer voor de hoofdtribune een partij boksen afleveren. Er stond een DJ te brullen voor twee kippen en een paardenkop. Maar het was echt dat wij moesten gaan klagen bij de FOM. Dat je kon niks meer inspreken. Dat hoop, want de muziek was gewoon hard. Die hadden naar Zandvoort gekeken. Muziek en een DJ.
Waar die plaatsen zo duur in, ik hoorde 1600 euro
voor een tribunekaart. Ze hebben de
per dag of zo. Met is dat niet normaal?
300%. Nee, want ze moesten
maar aan de mensen. Van de mooiste shots die ik de laatste tijd gezien heb, van dat ene jongetje die op de tribune zat met zijn vader in een Ferrari outfit. Ja. En de eerste Ferrari komt voorbij en dat jongetje bijna met kippenvel in tranen. Ja, van, ik zie nu echt mijn helden rijden. Dat was zo'n mooi moment.
Maar even de prijs inderdaad is totaal krankzinnig toch?
Italië, ja. 1600 euro, dat hoorde ik ook. Ik vond het echt helemaal van de poppenkast af. Ja. Dat is echt niet te geloven.
Als je ook een vraag hebt, mail ze naar f1aantafel@grandprixradio.nl.
Mattie, ik voel een charmoffensief aankomen. Moet je dan kijken wat er allemaal op tafel komt.
Ja, dit is ongekend wat hier staat. Ja. Sowieso de custom bitterballen voor Olaf natuurlijk.
Een surplus aan koffie.
Elke week.
Dat is ook een ding.
En wat hebben wij hier verder in de Harbour Club?
We hebben een spicy tuna, een ebimaki en een Peking duck. Dus we hebben lekker wat sushi vandaag om te delen.
Heerlijk. Dan gaan wij het hebben over Carlos Sainz. Want die zegt dat hij nog steeds aan het leren is hoe hij zijn SF12 volledig onder de knie kan krijgen. Ja, hij vloog in de laatste 4 raceweekenden 3 keer van de baan. Maar hij zegt dat het na zijn meest recente crash in Monza niet snel weer zal gebeuren. Hoeveel overuren bezorgt hij de monteurs inmiddels?
Ja, ik denk dat ze daar ook een beetje flauw van worden natuurlijk. Elke keer zijn ding weer opbouwen. Maar het is natuurlijk, ik denk dat hij onder druk staat. Dat hij dacht, ik doe dat wel even wat Leclerc ook doet. Maar dat is, hij komt natuurlijk elke keer bij een team waarvan hij, dat doe ik wel even. Maar dat is niet even. Dus dat, daar zit hij toch een bepaalde druk waar hij niet mee om kan gaan. En je ziet het bij anderen ook. Bij Perez, die vliegt er ook wat meer af dan gemiddeld dan dat idee. En ja, dat is toch een beetje de druk die op zijn jongen staat. En daar kunnen ze nog niet goed mee handelen.
Wat doet dat met zijn zelfvertrouwen? Want het gebeurt nu al erg vaak.
Ja, ik denk dat dat niet alleen maar in de positieve sfeer staat. Dus dan moet je je toch doorheen werken. En dan heb je allerlei methodes voor om dat te doen. En ik weet niet of die daarmee begonnen is.
We krijgen heel weinig te horen van dat soort dingen intern. Wat er dan achter de schermen gebeurt. Hè? Dat je op een gegeven moment niks uit het team wordt gelekt of whatever. Wat
nee, maar als iemand psychologische hulp krijgt of dat soort dingen. Zullen ze niet gauw doen. Het is natuurlijk wel een macho sport. En dan willen ze daar niet zeggen van ja, maar hij moet de hele dag ondersteund worden door een psychiater of dat soort dingen.
Mm-hmm. Maar hij staat ook maar 6,5 punt achter op Leclerc. Dus zo slecht doet hij het niet.
Nee, dat weet ik. Alleen heeft hij natuurlijk wel wat meer plat gereden als Leclerc.
Tuurlijk, maar ja, dat, als je de grens op aan het zoeken bent, en eigenlijk is dat moet hij natuurlijk zelf zeggen.
Moet ook,
ik ben nog aan het leren in die auto. Maar, dat doet hij wel. Kdeng. Doet hij niet. Prima. Ja. Moet even anders. Ja. Dus ik zeg altijd, als je coureur zijn en je gaat er nooit af, dan heb je niet hard genoeg gereden.
Ik wil toch even terugkomen op, stel nou dat hij inderdaad daarvoor tussen aanhalingstekens in behandeling is bij een psycholoog of noem maar wat. Zijn de luiken de afgelopen jaren in de Formule 1 meer dicht of meer open gegaan? Als we kijken naar wat we krijgen te horen van coureurs, teams, hoe het met ze gaat. Is daar überhaupt iets in veranderd?
Er zijn er meer die praten over dingen stoppen in je stamgeheugen. Dus wat vroeger niet gebeurde is dat jongens tegenwoordig wel getraind worden, ook met hun ogen dicht om een rondje te rijden of soms wel eens te tekenen. En dat als dat een rondje is van 1.32, moet je dat ongeveer in 1 minuut 32 kunnen. Daar moet niet te veel verschil in zitten. Dus dan haal je hem uit je diepere geheugen. Ik bedoel, er zijn af en toe foto's van mensen dat wij denken dat ze te slapen in zo'n vrije training. Maar dan zitten ze gewoon even te kijken en te concentreren en na te denken. En wat kan ik anders doen? Dus ik denk dat er meer mentaal gaande is dan vroeger. Het hele gedoe wat we bij al die jongens zien. Bij die gast, die heb ik het nou wel gezien vooraf. Dat spelletje met die balletjes. Want ja.
En toch vind ik het indrukwekkend. Ik probeer het iedere keer thuis. Lukt mij niet.
Nee, maar hoe komt het dat het dichter geworden is? Dat we niet zoveel meer meemaken van...
Ja, dat is eigenlijk mijn vraag precies. Inderdaad.
Het is er wel, maar ja, nee, ze beschermen het in die zin meer. Omdat een coureur zal nooit enige vorm van zwakte willen aantonen.
Nee, maar nu zitten we vooral specifiek op dat onderwerp. Ja. Maar überhaupt de hele Formule 1.
Ik vind dat het na de dood van Senna is het heel erg veranderd. Ik reed zelf in het voorprogramma voor in die tijd. En dan kon ik zelf met Nigel Mansell in de bar zitten en dat soort dingen. En praten. Je liep door de pits heen en je kon gewoon met die jongens praten. Eigenlijk wat nu nog in Amerika kan. Mm-hmm. Maar na de dood van Senna hebben ze echt zeg maar, alles dicht gedaan. En is het zeg maar echt voor een bepaald publiek. En daarvoor kon je echt dingen vragen aan Formule 1 coureurs waar ze antwoord geven. Wat je in Amerika ook kunt. En dat is natuurlijk worden ze steeds meer als op niveaus, op een soort level gezet. Dat ze een soort heiligen zijn. En waardoor ook weer de merchandise en de marketing hoger is van zo'n coureur. Waardoor ze weer meer geld aan kunnen verdienen.
Ja, je ziet dit in de documentaire van Schumacher ook. Dan is het ongeluk van Senna. En dat werd vol in beeld gebracht. Ja. Op het moment dat ze met z'n allen die auto inkruipen. De helikopter erbij. De ambulance. 23 minuten. Nou, dat weet jij als van andere, Olaf.
Ja.
Nu met bijvoorbeeld Grosjean werd er weggeschakeld.
Nee, maar logisch. Dat is,
ja, nee, dat, begrijp
dat,
ik ook.
Dat is de veranderende norm. Ja. Zelfs op het voetbalveld met Eriksen heb je gezien. Dan gaan ze het toch zo snel mogelijk afdekken. En iedereen... Ja. Was nogal verbolgen over de beelden die we van Eriksen bij het EK wel gezien hebben. Want ja. Men gaat ook vanuit, je kunt dat families die thuis zitten niet aandoen.
Nee.
En daar heeft dat mee te maken. De rijders zelf zijn minder vrije geesten dan vroeger. De Eddie Irvines, de Villeneuve. Hè. Ik heb wel eens geroepen, Villeneuve stond op de stoep van het Honda Motorhome. Na een vrijdag riep hij, ze hebben vandaag zo'n kutauto meegegeven. Nou, dan riep hij gewoon. Nou, dan kan je toch niet voorstellen dat één van die huidige jongens dat zal roepen.
Nee. En dat toch inderdaad.
Werknemers zijn het geworden.
Die kwetsbaarheid of even buiten de kaders praten. De tranen van Russell, kan ik me nog herinneren. Is toch mooi.
Ene moment van Ricciardo afgelopen week. Ja. In Monza, dat zijn vizier open ging en never left. Dat was toch mooi, Olaf?
Nee, prachtig. Maar die dingen zijn ook puur. De overwinningsvreugde is wel altijd echt puur.
Vond ik die vroegere coureurs van voor Senna, zeg maar, dat waren echt helden. Want die wisten niet of ze s'avonds nog thuis kwamen. Hè? Deze ouders zijn redelijk safe. Maar in die tijd wist je nog niet. En hoe lang je teruggaat, waren het allemaal helden. Dat het, ja, je wist niet of je het haalde.
Maar
als je het zag wat er aan Ratzenberg gebeurde, en daar hoor je nooit meer iets over, een fout. Hè? Maar dat waren allemaal jongens die toch het einde van de streep niet haalden.
Wij zouden niet accepteren dat een sport door kan gaan als 8 man per jaar dood zouden gaan.
Nu niet meer, nee. Maar toen was het wel acceptabel.
Het was ook niet acceptabel, want daarna hebben ze echt in één keer letterlijk alle voorvleugels afgezaagd en de downforce veranderd. Van ja, dit, weet je, want het begon natuurlijk met Barrichello en toen Ratzenberg, Barrichello eerst en toen Ratzenberg en uiteindelijk toen Senna heb je dus twee dodelijke ongevallen in het weekend. Ja, dan moet
maar is de romantiek dan een beetje verdwenen? Dat is denk ik wat jij bedoelt.
Ja, het is een beetje de advocaat van de duivel is natuurlijk. We weten allemaal dat deze sport gevaren met zich meebrengt. En inderdaad, ik vind het ook een veel fijner beeld dat er wordt weggeschakeld bij Grosjean, om er iets te noemen. Aan de andere kant, het is juist dat soort momenten wat de sport ook deels maakt.
Dat moment is er nog steeds, alleen de uitslag is beter. Want toen Max er zo knetterhard afging in kops, dacht iedereen ook van, ai, en is het ook even wachten. En als je dan die beweging, we zien beweging. Hetzelfde met die van Sainz, want dat was ook best wel hard.
Maar je dat wegschakelen.
Ja, dat is... Dat,
volgens mij
je moet het omdraaien. Je moet het omdraaien. Stel je schakelt niet weg en er is een slagadelijke bloeding ergens. Dat wil jij niet zien. Dat kun je, dat is gewoon een kwestie van.
Nou, safe. Die van Badahari kan ik wel zien, hoor.
Ja, maar die gaat er zelf voor staan.
Tjoepa, dat ging niet.
Wielrennen idem dito. Als wielrennen tegenwoordig over een vallenlijn duikt, dan gaan ze uiteindelijk op safe tot ze een seintje krijgen. Het is oké. En dat heeft denk ik toch wel te maken dat je kunt dat niet miljoenen mensen thuis.
Maar bij Grosjean werd het wel ingehaald toen uiteindelijk duidelijk was dat hij 7 was.
En niet zo'n
700 slow motions ongeveer van alle kanten.
Ricciardo later weer van gezegd, was dat nou nodig?
Omdat hij 7 was.
Ja.
En want dan ga je namelijk vanaf dat moment ben je bezig de promotie van de veiligheid te versterken. Dat vond ik juist wel heel logisch. Dat hij uiteindelijk in die Drive to Survive, dat hij daar 24 minuten duurt. Dan was hij wel van redelijk rauw naar medium rare was hij gegaan. Ja. Maar dat...
Het autogeluid.
Het is de tijd voor Raad het autogeluid, waarbij je kans maakt op 50 euro gratis tanken bij Tink en het Olaf Mol Flitsmeister Soundpack. En daarom schakelen we over naar Mario de Pizzaman, die op een nieuwe locatie staat. Waar ben je precies, Mario, op deze prachtige dag?
Het is een hele mooie dag vandaag, want we zijn afgereisd naar Druten. En we staan in de showroom bij Paul van Bergen, Mercedes-Benz specialist. Maar er staan ook hele andere mooie auto's, zoals BMW's, Porsche, ja, noem het allemaal op. Het is een lui lekkerland hier. De man die hier het gezicht binnen de organisatie is, is Jan. Ik loop nu naar hem toe. We hebben elkaar al een hele tijd gesproken. We hebben wel een klik volgens mij.
Ja, zeker, zeker, zeker.
Dus we gaan een paar hele mooie autogeluiden opnemen.
Altijd, altijd.
Ja, want we gaan een beetje variatie aanbrengen. Het is niet alleen meer het starten van de motor. Maar het kan ook zomaar zijn dat we een portierraampje laten zakken. Of een schuifdakje openzetten. Of wat hebben we nog meer voor geluiden in een auto? Ik heb werkelijk geen idee eigenlijk.
Dashboardkastje, de klakson. We kunnen van alles bedenken, Mario.
Precies, precies. Kun jij wat vertellen over deze auto?
Ja, dat is natuurlijk een unieke voiture. Dus dat zullen de mensen ook zien als ze gaan zoeken. Er zijn er maar een paar van in Nederland, zeker in deze kleurstelling. En dat maakt hem wel heel gezellig.
Wat zullen we voor geluid laten horen dit keer?
Ik ga hem een keer starten toch.
Doe maar starten.
Even een keer starten.
Oké, laat me horen. Best een heel bescheiden geluid voor datgene wat ik hier aanschouw. Vuurrood. Hij staat op de site, hè? Waar kunnen mensen deze wagen zien?
www.paulvanbergen.nl. Dat kan er maar in de beste zijn, Mario. Hè?
Ik geloof je nu al. Dankjewel.
Weet jij welke auto er is gestart in deze showroom? Dan maak je kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Olaf Mol Flitsmeister Soundpack. Stuur je inzending naar F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl. En de winnaar van vorige week is Jim van Omme. Van harte gefeliciteerd met je prijzen. Ja, we hebben het vorige week al even gehad over de podiumvoorspellingen. Rolf, toen was jij hier niet aanwezig. Wat is jouw podiumvoorspelling voor Rusland?
Nou, vorig jaar kreeg volgens mij Hamilton een 5-seconden penalty vanwege het verkeerd starten tijdens een proefstarten. 1 werd Bottas, 2, maar de 1 is naar het team gegaan uiteindelijk, omdat die verkeerd zaten. Dus ik denk 1 Hamilton, 2 Bottas en ik hoop 3 Perez, want die was vorig jaar 4e volgens mij.
Oké, en Max komt er niet aan te pas? Podium.
Die komt er wel aan te pas, maar ik denk dat het heel moeilijk is om daar vanaf, sorry Olaf, de laatste plek in te gaan halen.
Ik heb mijn mond vol.
Wil je ook de top 3 voorspellen? Doe dan mee en voorspel jouw top 3 via GrandPrixspel.nl. Dank jullie wel, heren, voor jullie aanwezigheid. Ik mag jullie alle een officiële fles Formule 1 Ferrari Trento Doc meegeven naar huis. Volgende week maandag is er weer een nieuwe F1 aan tafel met Michel Blekemolen, Tom Coronel en natuurlijk Frans Verschuur. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site GrandPrixRadio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel en blijf nog even zitten, want we hebben nog een kleine bonus voor je.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Ik ga een autobedrijf beginnen, denk ik. Het schijnt heel modern te zijn. Dat is hartstikke leuk.
Ja, volgens mij ben je nog niet de enige.
Dat meen je niet.
Ben je ook Frans?
Nee. Ik heb al een heel lang een autobedrijf. Ook Robert Doornbos.
Wie?
Robert Doornbos. Die kiest eigenlijk voor zijn geld. En die gaat weg bij Zico, wat ik lees. En die gaat naar Pond Luxury Cars. Die in Rotterdam een geweldige zaak gaan neerzetten. En daar gaat hij zijn volledige aandacht aan geven. Want ik denk niet dat hij twee dingen kan.
Maar zou het kunnen dat hij qua naam betrokken is alleen bij het bedrijf? En dat hij de dagelijkse leiding gaat
Doen? Wat er staat is dat hij directeur wordt. En als je een directeur bent van een bedrijf waar echt wel meer dan 100 man komen te werken, kun je geen twee dingen tegelijk doen. Dan wordt één van de twee wordt niks. En zijn baas is Paul van Splunteren. Nou, die laat niet met zich spotten. Daar ken ik hem goed genoeg voor. Dus ik denk dat hij gaat kiezen. Hij kan niet allebei tegelijk.
Wat jammer.
Ja, dat is, ik denk dat hij of het al misschien meer weet dan anderen over volgend jaar wie het allemaal gaat presenteren. Dus ja, okay. Dat is niet anders.
Ga jij je auto er halen, Frans?
Wat zeg je?
Ga jij je auto daar halen?
Ik kan geen Bentley of Lamborghini of Porsche betalen.
Die zijn best voor een redelijke prijs te krijgen. Bentleys.
Nee, ik blijf lekker bij mijn Renault.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.